kinderen hebben een speciaal zomerprogramma, heb ik begrepen. Is misschien nog een glaasje water. Fijn jullie te zien. Het is vakantietijd. En hey. Het is vakantietijd, dus er zijn verschillende mensen natuurlijk afwezig. Maar misschien zijn er ook mensen met vakantie. Dat gebeurt ook regelmatig. Dan ben je hartelijk welkom. De kerkzaal is weer omgebouwd. Het was een groot feest vrijdag. Wat was het een feest. Ongelooflijk. En wat hebben mensen zich ingezet. Wat een team spirit. Gea. Oh, Gea ligt even te slapen nu waarschijnlijk. Oh, nee. Ik dacht al, ik zie Gea niet, maar Gea is alweer... Hey, super! Ja, en het hele team natuurlijk, ik weet het, maar je hebt altijd een teamleider nodig. Nou, rennen of rusten? Twee, dubbele zalving. Wauw. Het is... Vorige week heb ik heel erg genoten van het woord. Ik denk, ja, inderdaad, de vakantieperiode. De rust van God ingaan. Rusten in God. Waar is rust belangrijk? Ik las van de week nog een artikel van sporters die de marathon lopen. En wetenschappelijk onderzoek. Sommigen die gingen na de marathon, gingen ze wel door met trainen. Fietsen en enzovoort, gewoon de normale training. En dan na 3 weken weer een marathon. Maar degene die 3 weken gerust had, 3 weken, die had een betere conditie, bloedwaardes, spierkracht enzovoort. Nou, een heel wetenschappelijk artikel. Rust herstelt. Rust geeft kracht. Rust is nodig. Jezus zei, kom tot mij als je vermoeid en belast bent. Ik zal je rust geven. Weet je, wanneer is de mens geschapen? Ik pak dus pas nog even Genesis erbij. Zo mooi om te lezen. Wanneer is de zon, de maan? De 4e dag, de 1e dagen was er nog geen... Een dag wordt bepaald door... De aarde die draait om haar eigen as en om de zon. Nou, toen was er nog geen zon. Er waren al wel dagen. God had gesproken. En God heeft dus gewerkt. God had natuurlijk ook gewoon een knal kunnen geven. En alles was er in 1 keer. Maar de Bijbel beschrijft dat God werkte. En op de 6e dag schiep God de mens. Als kroon van de schepping. Laat ons mensen maken. Man en vrouw schiep hij hen. Naar zijn beeld schiep hij hen. Er is tegenwoordig ook weer veel over te doen. Maar we zijn geschapen naar het beeld van God. Man en vrouw. En toen dacht God. En nou neem ik een rustdag. God neemt elke week een rustdag. Ik was eens op een... conferentie heb ik een boek gekocht. Ik heb het ook uitgeleend, nooit weer teruggekregen. Maar goed, doet er ook niet toe. En dat heette... If God can take a day off each week, why can't you? Want ik ben opgegroeid in een naoorlogse situatie. Onze ouders die hadden de oorlog meegemaakt. Wij zijn net geboren na de oorlog. Daarom ben ik een babyboomer, zeggen ze officieel. Voelt goed hoor, babyboomer. Maar er was een arbeidsethos van alles was stuk. De stad Groningen was kapot geschoten. Nederland was stuk, Europa was stuk. En alles moest weer opgebouwd worden. En 60, 70, 80-urige werkweken, dat was heel normaal. Dat was het arbeidsethos, daar zat je gewoon in. Ik heb amper meegemaakt dat mijn vader thuis was. Die had een drukke baan. Hij was ouderling van de kerk, hij zat in de politiek, wat deed hij allemaal? Hij was nooit thuis. Toen ik later Marja leerde kennen, mijn schoonouders hadden een fabriek, altijd bezig, altijd werken, 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 hout kopen, bomen kopen en dan stoelen en tafels maken. Ik weet nog dat mijn schoonvader op sterven lag, En dan had hij twee telefoons aan zijn bed. Van die witte, weet je wel. Dan moet je je vinger insteken en dan moet je zo doen. Uit die tijd. En toen zei hij, weet je, ik heb nu toch een order. Hij had 60 mensen in dienst. Hij zei, ik heb nu een order. In Saoedi-Arabië moeten we bij een heel dorp moeten we allemaal tafels, stoelen, bedden. Dit is. Hij lag op sterven. Hij had geen tijd om te sterven. Hij was nog altijd maar werken, werken, werken. En toen dacht ik later wel, ja, nou, ja, het is voorbij. Je bent in de eeuwigheid. Hoezo je huis en je werk? En je. Ja, we hebben er een paar leuke stoelen aan overgehouden. Die zijn al 45 jaar oud. Maar ja, als je dat relativeert, wat is de waarde van je leven? Werken, werken, werken. Ik wil naar deze twee vrouwen, Maria en Martha. Ja, sorry Martha. Martha betekent dame. En Maria betekent geliefde. Ik ben blij dat ik met een Maria ben getrouwd. Nee hoor. En je vindt dit in Lucas. Maar nog even terug op die scheppingsorde dus. Daar moest ik zo aan denken. De scheppingsorde, de mens werd dus geschapen op de zesde dag. Dat betekende dat Adam was volmaakt, Eva, in een paradijs. Ongelooflijk, groter dan Europa, zo'n mooie tuin. Iran, Irak, Israël, dat hele gebied wordt ook beschreven in de Bijbel, de rivieren, met z'n tweeën. Wandelen met God. En Adam zei dus, Heer, wat mag ik doen? Moet ik schoffelen? Nee, dat was geen onkruid natuurlijk, sorry. Wat kan ik doen? En God zei, jouw eerste werkdag is een rustdag. Ik heb 6 dagen gewerkt. Jij mag beginnen met rust. Dat wil zeggen, wandelen met mij. En God wandelde in de hof. Wandelen met God. Genieten van God. Natuurlijk is er een. Mijn vrouw zegt, ja, maar er moet ook wat gebeuren. Maria kijkt nu, dus ik moet daar even toespreken. Dit moet ik niet vergeten te zeggen. Natuurlijk moet er iets gebeuren. Maar wij hebben een werkopdracht. We hebben een levensopdracht vanuit de rust. Onze eerste werkdag is een rustdag. Sommige mensen voelen zich schuldig als ze rusten. Maar we zijn geschapen om te rusten in God, te wandelen met God, te genieten van God, te genieten van zijn schepping. En daarna is er ook een werkopdracht, ja natuurlijk. Maar wij doen het vaak andersom. We zijn aan het werken, werken, werken. En dan moeten we rusten, want we moeten rusten om te herstellen. En dan ben je al in een gevarenzone. Je moet beginnen met rust. En vanuit de rust van God heb je een werkopdracht. En een levensopdracht. Nou, we gaan even lezen Lucas 10. Daar vind je deze twee zussen. Ze hadden een broer, weet je, Lazarus, die uit de dood werd opgewekt. Twee zussen. Woonden in Bethanië. Jezus kwam er heel graag. Hij hield van ze, dat zegt de Bijbel ook. Hij hield van alle drie evenveel. God heeft geen lievelingetjes. Sommigen denken, je moet heel hard werken, daar wordt God blij van. Ja, waar halen we dat vandaan? Hoe komen we er weer vanaf? Van die gedachte. In Lucas 10, daar lees je vanaf vers 38... Bethanië was een dorpje 3 kilometer van Jeruzalem. Als je op de Olijfberg staat, hebben we wel eens gedaan met een groep, en je kijkt zo naar Jeruzalem, dan zie je dus waar de tempel heeft gestaan, je ziet de muur, dan is Bethanië precies aan de andere kant. 3 kilometer. En Jezus kwam daar veel, hij kwam daar graag. Je leest hier dat terwijl ze op reis waren, kwam Jezus in een zeker dorp. En een vrouw, Martha geheten, ontving hem in haar huis. En deze had een zus, genaamd Maria, die aan de voeten van de Heer gezeten naar zijn woord luisterde. Martha echter werd in beslag genomen door het vele bedienen. En ze ging bij Jezus staan en ze zei, Heer, trekt gij het u niet aan dat mijn zus mij alleen laat dienen. Zeg haar dan dat ze mij komt helpen.
Maar de Heer...
Ja, sommige mensen die vertellen God wat hij moet doen, hè? Ja. Zeg haar... Sommige mensen weten het nog beter dan God, denken ze. Maar de Heer zei...
Martha, Martha. Je maakt je bezorgd en druk over vele dingen. Maar weinige zijn nodig. Of slechts één. Want Maria heeft het goede deel uitgekozen... dat van haar niet zal worden weggenomen. Laten we een zegen vragen over dit woord. Heer, ik dank u voor uw leven... Ik dank u dat u ons geschapen hebt, Heer, om met u te wandelen. Vanuit uw rust. Heer, onze eerste dag is een rustdag. En vanuit uw rust, Heer, mogen we genieten van u, zoals we zongen. Ik wil komen en knielen aan uw voeten. Daar hebben we gezongen vanmorgen. Dat was gezalfd door de Heilige Geest, dat we dit lied zongen. Knielen aan de voeten van Jezus, zoals Maria deed. En Heer, kom met uw zalving, Heer. Als wij vanmorgen aan uw voeten zitten, dat willen we, Heer. We willen naar u luisteren. En we willen het goede deel kiezen in de naam van Jezus. Amen. Sommige mensen denken, ja, dat zit nou een keer in me. Ik ben nou een keer een druk type en ik moet altijd... Ja, ik ben nu een keer ADHD. Ja, er zijn allemaal begrippen voor uitgevonden. Maar we zijn allemaal geschapen om te leven met God vanuit zijn rust. En het is heel moeilijk om tot rust te komen. Er is trouwens ook wel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Ik had net over die marathonlopers. Dat als je vakantie hebt, dat zelfs de 21ste dag cruciaal is als je rust. Dus als je 2 weken neemt en dan ren je weer door, dan heb je nog niet dat volledige herstel. 3 weken volledige rust, vakantie, aan de voeten van Jezus. Dat is supergezond. Geest, ziel en lichaam. Nou, Jezus kwam bij dit huis. We gaan straks ook nog even lezen uit Johannes. Want dan is de broer Lazarus is overleden. En dan zie je de beide zussen ook weer actief. En weet je wat je dan zelf ziet gebeuren? Dat deze Maria, dezezelfde Maria, de zus van, deze Maria zalft de voeten van Jezus. Wauw. Er zijn mensen bij die zeggen, nou, dat is toch veel te duur. Dat had beter besteed kunnen worden. Die mensen heb je ook altijd, hè? Maar Maria was niet alleen maar passief, nee, ze was in aanbidding. Ze ontving, ze luisterde naar het woord van de Heer. Als je zo druk bent, dan heb je ook geen tijd om iets van God te ontvangen. Je hoort helemaal niet wat hij zegt. Maar als je rustig zit bij hem, dan ontvang je. Weet je, dus het is niet zozeer, ja, jij bent nou een keer anders dan ik, enzovoort. Het is een keuze. Jezus zegt, Maria heeft het goede deel gekozen. Je kunt ervoor kiezen om in de rust te komen en vanuit de rust je levensopdracht uit te voeren. Dat is een keuze. En ik wil je uitdagen om vanmorgen die keuze te maken. De keuze waarvan Jezus zegt, Maria heeft het goede deel gekozen en dat wordt ook niet van haar weggenomen. Dus het is me gelukt een keer in de vakantie, eindelijk. Nee, het is een keuze. Het is een levensritme zoals we geschapen zijn. Ik heb dat heel erg moeten leren. Heel erg moeten leren. Ik ben eens een keer door God aangeraakt. Dat schiet me nu zo te binnen. Ik wou dat eigenlijk niet zeggen. Heel persoonlijk is dat. En dat was een rusten in de geest. Ik zag de troon van God. En toen zei God tegen mij... Adem met mij. Want ik was vroeger ook nogal een druk baasje. Rennen, vliegen. En dan hadden we onze agenda's, weet je wel. En dan zei, nou, die zat helemaal vol natuurlijk. Des te meer afspraken, des te belangrijker was je of zo. Vreselijk. En God zei tegen mij, adem met mij. En toen veranderde mijn ademhaling. Dat was heel persoonlijk, een ontmoeting met God. En vanaf dat moment is er iets bij mij veranderd. Dat als er paniek is, dan komt er een complete rust over mij. Ik kan er voorbeelden van geven. Doet jou dat nou helemaal niks? Ik zeg, ja, ik moet rustig nadenken. Dat is iets van God, wat God in mijn leven heeft gedaan. Rust is zo belangrijk, want vanuit rust ontvang je, kun je woorden van God ontvangen. Dus als je nu vakantie hebt of binnenkort nog op vakantie gaat, probeer dit eens toe te passen in je leven. Kies het goede deel. Van Martha wordt gezegd, deze dame, ze werd in beslag genomen. Rennen, vliegen enzovoort. Maar Maria koos het goede deel. Ik heb wat slides ook, dus misschien kun je gewoon even meelopen. Even door deze situatie heen. Rennen, vliegen enzovoort. Maar kiezen voor het goede deel. En Jezus zegt ook tegen Martha, Martha, je maakt je druk over vele dingen. Heb je dat ook wel? Dan ben je wel rustig, fysiek, maar dan ben je helemaal druk in je hoofd. Stop maar niet. Zo druk. Je maakt je druk over vele dingen. Komt mijn salaris wel op tijd? Krijg ik wel dit? Ik had een lekker band. Hoe moet het nou weer? Ik maak me druk over vele dingen. Ja, ik noem nog even een paar dingen. Ik reed vanmorgen, ik ben momenteel helemaal in de rust met Maria. Midden in de weilanden zitten we in het huis van een familielid van mij, een broer van mij. Ja, helemaal in de rust. Maar ik dacht, wat is hier aan de hand? Nou, de boeren zijn actief. Dus ik moest even tussen wat mesthopen door. Ik denk, ik moet wel naar de kerk natuurlijk. Maar in de rust zijn van God. In de rust zijn met God. Ik wil komen en knielen aan uw voeten, Heer Jezus. Dat is wat Maria deed. Want je druk maken over vele dingen. Jezus zegt, eigenlijk is maar één ding belangrijk waarover je druk moet maken. En dat is of je zijn woord hoort. Dat is het belangrijkste. Daar moet je voor kiezen. En als je zijn woord hoort, dan ben je blij. Dan weet je wat je mag doen. En natuurlijk zijn we actief. Natuurlijk zitten we niet de hele dag in yoga-oefeningen te doen. Yoga is trouwens helemaal iets anders. Dan richt je je helemaal niet op Jezus. Maar goed, dat even terzijde. Maar de samenleving is ook op zoek naar rust. Die wetenschappelijk, ik ben er niet. Ik vind het nogal logisch dat als God zegt, na 6 dagen werken, nu mag je met mij rusten. Zo zijn we geschapen. Dat zit in ons lichaam, in ons bloed, in ons DNA. Je maakt je druk over vele dingen, zegt Jezus tegen Martha. En daardoor heeft ze ook een heel kort lontje, zo gezegd. Want je raakt ook geïrriteerd. Ze raakte geïrriteerd over haar zus. Heer, die zit er maar. Zie je nou niet dat ik het helemaal allemaal alleen moet doen? Die christen die komen je regelmatig tegen. En ik moest het allemaal helemaal alleen doen. Nou ja, dat hoeft helemaal niet. Dan moet je even met G overleggen, dan krijg je een team. Dan doe je het samen. En dan komt er weer rust. Natuurlijk hebben we een werkopdracht, maar werken vanuit de rust. Maar als je dat korte lontje hebt, dan krijg je ook irritatie. Er was irritatie. En dan zegt ze dus zelfs tegen Jezus, Heer, zeg haar dat ze... Dus Jezus vertellen wat hij moet doen. Ach, Martha, 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 Martha. Je komt in verwijten. Zelfs God verwijten maken. Ik snap het niet hoor, ik begrijp er helemaal niks van. Nee. Kom maar eens tot rust. Zit eens aan de voeten van Jezus. Ontvang van hem. Aanbid hem. Daar heb je geen tijd voor irritatie of je druk maken over wat een ander wel of niet doet. Ik wil even naar Johannes. Dat is zo'n mooie overgang ook. Als je dezelfde zussen met broer Lazarus, met z'n drieën dus, dan vind je ook, ik kan het niet helemaal lezen. Als je tijd hebt, deze week, zou ik gewoon eens Johannes 11 en 12 lezen. Johannes, ik pak er even wat stukjes uit. Johannes 11, daar lees je hetzelfde. Vanaf vers 1, er was iemand ziek, Lazarus van Bethanië. Johannes 11, vers 1. Zoek het maar even op. Lazarus van Bethanië. Het dorp van Maria en haar zus Martha. Maria was het die de Heere gezalfd had met mirre en zijn voeten met haar haren had afgedroogd. En haar broer Lazarus was ziek en de zusters zonden Jezus bericht: Heer, die gij lief hebt, is ziek. Toen Jezus het hoorde, zei hij: deze ziekte is niet ten dode, maar tot eer van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt worden. Jezus nu had Martha en haar zus en Lazarus lief. Zie je dat? Jezus hield net zoveel van Martha als van Maria, als van Lazarus. Zegt de Bijbel hier, expliciet. Dat vind ik zo mooi. En toen Jezus dat dus hoorde, dat hij ziek was, bleef hij nog. Hij wandelde in de rust van God. Hij liet zich ook niet sturen door de nood. Wij zijn altijd noodgedreven. Er gebeurt iets en dan... Dus de rust is helemaal weg. En laten we weer naar Judea gaan. Vers 7. De discipelen zeiden tegen Jezus: Rabbi, onlangs trachten de Joden u te stenigen en je wilt daar weer heen. Jezus antwoordde: gaan er geen 12 uren in een dag? Als iemand overdag loopt, stoot hij zich niet, omdat hij het licht van deze wereld kan zien. Er is rust, er is tijd. Als er een roep is, dan kan ik komen. Niet hals over kop. Jezus wandelde met zijn vader. Hij trok zich regelmatig terug in de rust met God. En dan zegt hij, vers 11, Lazarus is ingeslapen. En ik ga erheen om hem uit de slaap te wekken. Nou, als je leest wat hier gebeurt in dit dorp, het kleine dorpje vlakbij Jeruzalem. Als ik het lees, dan wandel ik er gewoon. Ik zie het gebeuren. En Jezus zou hem uit de doden opwekken. Vers 17, toen Jezus aankwam, bevond hij dat hij reeds 4 dagen in het graf lag. Bethanië nu was dicht bij Jeruzalem gelegen, op een afstand van ongeveer 15 stadien, 3 kilometer. Vele uit de Joden waren tot Martha en Maria gekomen om haar te troosten over haar broer. Dus de dorp liep uit en troostte de zussen. Toen nu Martha hoorde dat Jezus kwam, ging ze hem tegemoet. Maar Maria bleef in huis zitten. Zie je dat? Martha zei tot Jezus: Heer, indien u hier geweest was, zou mijn broer niet zijn gestorven. En nu weet ik dat God u geven zal wat gij van God begeert. Jezus zei tot haar: uw broer zal opstaan. Martha zei tot hem: Heer, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding ten jongste dagen. Ze had respect voor God. Ze wist van het plan van God. Jezus zei tot haar: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. Wauw. En dan gaat Jezus naar het graf. Vers 32, ik spring even, eigenlijk moet je inderdaad dat hele hoofdstuk in alle rust gewoon eens lezen vanmiddag, vanavond. Dit is zo mooi. Vers 32, toen Maria dan kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze hem te voet. Oh, die voeten van Jezus. Oh, die heb ik gezalfd. Die wil ik zalven. En ze zei tegen hem: Heer, indien u hier was geweest. Zo'n
besef van de grootheid van Jezus. Maar Jezus zag haar wenen. En ook de Joden die met haar meegekomen waren, zag hij wenen. Hij werd verbolgen in de geest en diep ontroerd. En hij zei, waar heb je hem gelegd? En ze zeiden tot hem, Heer, kom en zie. En dan staat er, Jezus weende. Dat is de kortste Bijbeltekst die er is. Jezus weende. Jezus was zo bewogen over deze familie. Bewogen. Wij denken, oh Jezus gaat even een wonder doen. Ja, boem. Nee, Jezus proefde, onderging het verdriet, ook ons verdriet. Weet je dat God huilt over situaties die niet goed zijn? God huilt. Jezus weende. De Joden dan zeiden, zie hoe lief hij hem had. Maar sommigen van hen zeiden, had hij die de ogen van de blinden heeft geopend niet kunnen maken, dat ook deze niet stierf? Ja, die mensen heb je ook altijd erbij. Nou, dan had het toch zo gemoeten en waarom is het dan niet zo? Dat berekenende, niet vanuit je hart. Maar altijd, als God dit had gedaan, dan kan hij dat nou toch ook zo doen en waarom doet God dat dan niet? Kom je ze wel eens tegen, die mensen? Ja, misschien zit het wel in je eigen hoofd. Wat kunnen we hier veel van leren? Luisteren naar God. Luisteren naar Jezus. Dan staat er in vers 39, Jezus zei, neem de steen weg. Martha, de zus van de gestorvene, zei, Heer, er is reeds een lijklucht. Ja, Heer, dit kan dus niet meer. Hij zal wel opstaan, maar hè, bij de opstanding uit de doden, als alle mensen opstaan, er is al lijkt lucht. Dit kan niet, Heer. Dit zegt ook weer veel over Martha. Hè? Jezus zei tot haar, heb ik u niet gezegd dat indien gij gelooft, gij de heerlijkheid van God zien zult. Ze namen dan de steen weg en Jezus sloeg zijn ogen opwaarts en zei, Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. Zelf wist ik dat gij mij altijd verhoort, maar terwille van de scharen die rondom mij staat, heb ik gesproken, opdat zij geloven dat gij mij gezonden hebt. En na dit gezegd te hebben, riep hij met luider stem, Lazarus, kom naar buiten. Wow. Het is goed dat hij de naam heeft bijgezet, anders waren alle doden opgestaan. De gestorvene kwam naar buiten, de voeten. Ja, na 4 dagen. Wow. De handen gebonden met grafdoeken, er was een zweedoek om zijn gelaat gebonden en Jezus zei, maak hem los en laat hem heen gaan. Velen van de Joden dan, die tot Maria gekomen waren en aanschouwd hadden wat hij gedaan had, geloofden in hem. Er kwamen heel veel mensen tot geloof, staat hier ook. Alleen de leiders dachten, ja en nu? En nu? Wat moet u? Iedereen komt tot geloof. En dan roepen ze de raad samen, dat is wel toch wel mooi. Als je in dit hoofdstuk leest hoe de reactie hier ook op is. En dan komen de mensen ook, want die willen allemaal. Die willen Jezus ontmoeten, maar ze willen ook Lazarus zien. Ze gaan weer naar Bethanië, dat lees je in hoofdstuk 12. Ook even een paar stukjes eruit, even voor het verhaal even compleet. Zo compleet mogelijk maken. Er is trouwens heel bijzonder dat Caiaphas, de hoge priester. Het is gewoon jammer om dat over te springen. Want de leiders, niet het volk, wilden Jezus kruisigen. Ze kwamen tot geloof, maar de leiders wilden Jezus kruisigen. Daarom zei Thomas ook, nou oké, we gaan weer naar Jeruzalem. We gaan maar met hem mee. We gaan sterven met hem. Ze waren erop voorbereid. Dat lees je ook in dit hoofdstuk. En dan is Caiaphas, want het was occupied territory, hè. De Romeinen hadden Israël bezet, bezet gebied. En die zegt, vers 49, Caiaphas de hoge priester van dat jaar zei, gij weet niets en gij beseft niet dat het in uw belang is dat één mens sterft voor het volk en niet het hele volk verloren gaat. Doch dit zei hij niet uit zichzelf, maar als hoge priester van dat jaar profeteerde hij dat Jezus zou sterven voor het volk. Zelfs de hoge priester sprak een profetie uit. Hij wist niet goed waar het over ging. Maar hij sprak hier de waarheid.
Wauw. Dus dit heeft een enorme impact gehad. Niet alleen in dat dorpje Bethanië, maar ook in de hele stad Jeruzalem. En dan hoofdstuk 12, vers 1. Jezus kwam 6 dagen voor de Paasga te Bethanië, waar Lazarus was. Die Jezus uit de doden had opgewekt. Jezus ging weer naar het huis. Hij ging weer naar Bethanië. En ze richtten een maaltijd voor hem aan. En Martha bediende. En Lazarus was een van hen die met hem aan tafel waren. En Maria nam een pond echte kostbare nardusmirre en ze zalfde de voeten van Jezus. En droogde zijn voeten met haar haren en de geur van de mirre verspreidde zich door het hele huis. Wauw. Toen moest ik even denken aan die lijklucht, weet je, waar Martha zo... Martha was bezig met lijklucht, maar Maria verspreidde een heerlijke geur van nardus. Een van de meest dure parfums die maar beschikbaar waren. Het had ook zoveel geld gekost. Ja, de penningmeester reageert ook direct. Die zegt het volgende. Judas Iscariot, een van zijn discipelen, die hem verraden zou. Waarom is deze mirre niet voor 300 schellingen verkocht en aan de armen gegeven? Ja, nog een goed argument ook, hè? Maar dit zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde, maar omdat hij een dief was. En de beheerder als beheerder van de kas inkomsten wegnam. Ook nog. Zo. Ja, die moet je niet in je team hebben eigenlijk, hè? Jezus dan zei, laat haar begaan en het bewaren voor de dag van mijn begrafenis. De armen heb je altijd bij je, mij heb je niet altijd. En dan staat hier dus dat zij heeft Jezus, het was een zalving ter voorbereiding op het lijden en sterven van Jezus. Dus Maria zat niet alleen aan de voeten om te luisteren, maar ze zalfde ook de voeten van Jezus. En ik zou vanmorgen gewoon eens deze uitnodiging willen doen. Welke keuze maken wij? Natuurlijk, wij bedienen en we helpen en we zijn ook allemaal Martha. Martha houdt ook van Jezus en Jezus houdt van Martha. Dat is het punt niet. Maar kunnen wij een keuze maken? Het goede deel kiezen, wat dan ook niet wordt weggenomen. De rust van God. Natuurlijk moet er wat gebeuren. En dat gebeurt ook heel veel. In de gemeente ook heel veel. Maar als we onze rust kwijt zijn, ach, weet je, er is zoveel, er zijn zoveel mensen ziek door drukte. Dus drukte in hun hoofd, bezorgd en druk in je hoofd. Zoveel mensen die een burn-out krijgen. Dat is afschuwelijk. Echt afschuwelijk. Ik heb het ook om me heen gezien van vrienden, voorgangers. Altijd druk, altijd druk. Een voorgang die werkt ook 7 dagen in de week, hè? Altijd, dag en nacht, altijd naar door. Altijd weekenddienst. Mijn broer die huisarts was, die zei wel, hoe hou je dat vol? Ik heb weekenddiensten, dan ben ik vrij. Je hebt altijd weekenddienst. Nou, wij hadden een ritme van dinsdag is onze Sabbat. Dat hebben we nog steeds. Ik voel het ook aan mijn lichaam. Een ritme van rusten met God. Gewoon ontspannen dingen doen. En weet je, deze keuze moeten we echt maken in ons leven. Dat voorkomt zoveel spanningen, het voorkomt ziektes, het voorkomt ergernis, het voorkomt zoveel. Maar het is moeilijk om in dat ritme van God te komen. Maar Maria heeft het goede deel gekozen. Het is een keuze. Dus maak vanmorgen die keuze. Ik vond het zo mooi dat we dat lied zongen vanmorgen. Ik wil komen en knielen. En ik wil gewoon vragen of het muziekteam naar voren wil komen om dit lied nog een keer te zingen. En als je wilt, mag je knielen. Als je zegt, ik wil daarvoor kiezen. Ik wil niet alleen even een beetje rust hebben, vakantie en dan gaan we weer verder in het oude patroon. Nee, ik wil het goede deel kiezen. Ik wil knielen aan de voeten van Jezus. En ik wil een ritme van luisteren naar God. En dan krijg je een werkopdracht. Dan mag je dingen doen. Maar kom regelmatig in de rust van God. Regelmatig. Ik zag van de week nog zo'n tegeltje. Dat was rust. De 3 R's. Was dat ook alweer? Rust, reinheid en regel maar. Dat is tegeltjeswijsheid, maar dat geldt nog steeds in de gezondheidszorg. Rust, regelmaat en reinheid. We hebben het nodig. Laten we het lied zingen. En terwijl we het zingen, mag je ook gewoon knielen. Dat hoef je niet voor een ander te doen, maar gewoon voor God. Gewoon zeggen, ja Heer, ik wil aan uw voeten zijn. En misschien wil je zeggen, Heer, ik zou uw voeten willen wassen. Ik zou uw voeten willen zalven. We kunnen God zalven, maar God heeft ook verdriet over dingen die er om ons heen gebeuren. God huilt om de situatie in Oekraïne. Hij huilt. En als we bij Jezus komen, dan kunnen we zeggen, Heer, doe een wonder, Heer. Heer, wij zoeken uw tegenwoordigheid. Ik wil een woord van u ontvangen. Ik wil komen en knielen aan uw voeten, Heer Jezus.